onze hulp en onze verwachting is van de Here der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Here, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, wij zingen samen uit Psalm 92 en daarvan het eerste vers. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Psalm 92, vers 1. Wij willen gemeente belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en zingen daarna uit Psalm 105 het vijfde vers: God zal zijn waarheid nimmer krenken. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Oh, in heart my friends stand.
Wij lezen samen de Heilige Schrift gemeend uit het Evangelie naar Johannes en daarvan het zesde hoofdstuk, de versen 47 tot 59. Ik noem het dus uit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 6, de versen 47 tot en met 59. Voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven der wereld. De Joden dan streden onder elkander, zeggende, hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Jezus dan zeide tot hen, voorwaar, zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees des zoons des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven en ik zal hem opwekken ten uitersten dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft, en ik leef door de Vader, alzo die mij eet, die zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet, zal in der eeuwigheid leven. Deze dingen zeide hij in de synagoge, lerende te Capernaum. Hier eindigt de schriftlezing. Laat ons bidden. Trouw en barmhartige Heere, hoe hebben wij u te erkennen dat wij arme zondaren dit feestgeschenk krijgen aangereikt, dat de dagelijkse gang van zaken wordt onderbroken en gij de dag van de opstanding van de Heer Jezus Christus hebt gezet tot een hoofd, tot een eersteling van de dagen, ook in het ritme van de arbeidsdagen. Opdat wij niet alleen zouden loslaten onze boze werken, maar vooral uw geest in ons zouden laten werken. En wat is dat groot, Heere, wanneer wij alles wat we meegedragen hebben, op de zondag mogen opdragen en in het bijzonder mogen kwijtraken wat niet is naar uw heilige wil. Opdat de hele week zou geadeld worden en doorademd worden met de levenwekkende stromen van uw woord en van uw heilige geest. Heren, wij hebben gelezen dat gij het brood God zijt, zonder welke de wereld niet bestaan kan. En gij zegt erbij, tenzij gij het vlees van de zoon des mensen eet, en tenzij gij zijn bloed drinkt, gij hebt geen leven in uzelf. Wat een ontdekking. En wat een weerbarstigheid bij hen die het hoorden en bij ons. Omdat gij alles met een scheermes bij ons wegsnijdt. Opdat alleen het brood Gods, gij gekruisigde, gestorven en begraven, maar ook opgestaan en ten hemel gevaren zaligmaker, brood God zij, waarvan onze ziel leeft, En nu weet gij bij hoeveelen bij van ons dit het geval is en niet het geval is. En nu kunt gij alleen door uw Heilige Geest scherpe lijnen trekken, dwars door ons hart heen. Opdat vanavond worden opengesneden alles wat zelfgenoegzaam is. Wat aan zichzelf genoeg heeft. Maar nooit aan de betoverende, hartinnemende en zielsverrukkende kracht van u, o gekruisigde en opgestane zaligmaker, is toegekomen. Gij weet welk een verwerpers wij zijn van die levenwekkende stromen van het bloed van Christus. Wil gij dat, Heere, zo maken dat mensen daar vol van worden, als een voorbereiding op de voorbereiding voor het avondmaal, dat zo gij wilt en wij leven over 14 dagen weer staat aangericht. Opdat uw heilige en grote naam over ons worden uitgeroepen en onze harten worden behouden en geleid in het spoor van uw gerechtigheid. Wil gij met die indalende Heilige Geest, die alles openlegt, de meest verborgen adders van ons hart, voor u open en bloot legt, en die warwinkel van ons hart reinigt, door de strijking van het bloed van Christus, en door de gemeenschap aan zijn dood en aan zijn opstanding, wil gij door die Geest, die versiert, die levendmakende Heilige Geest, ons alles schenken in luisteren en in spreken wat wij nodig hebben. En wil dat alles schenken die geroepen worden, dat woord uit te dragen. Geef ze blijdschap, vrijmoedigheid, afhankelijkheid. En erbarm u in het woord over allen die daarin bezig zijn wereldwijd, waar ze zich ook bevinden. Wil gij ze omhullen met uw zorg, met uw genade, met uw Heilige Geest. En geef, Heere, dat de kerken die uit de arbeid der zending zijn voortgekomen mogen staan en blijven staan op het enige woord der waarheid. En dat gij zelf in die volkeren en culturen moogt inbreken en doorbreken. En al wat ingezakt is wilt opwekken, ook hier in ons eigen vaderland, dat het u behagen mocht tegen alle verdienst en waardigheid in de levenwekkende adem door de gemeenten en de kerken te doen gaan, zodat oprijst wat ingezonken is, ja, wat in de doodslaap der zonde verzonken ligt. En in het bijzonder jonge mensen worden geraakt, zodat ze meegenomen worden. Heer, erbarm u over allen die op uw goddelijke hulp en bijstand in het bijzonder hopen. De stervenden, de gebrekkigen, de ellendigen, de mensen die onderliggen, die gemarteld worden, die hun strijd strijden, bijzonder als ze achteruit gezet worden om der wille van Christus, de smaardheid van Christus moeten dragen, waar ter wereld ook. Bestel gij orde, recht en gerechtigheid bij de overheden en de volkeren, opdat ook in ons eigen vaderland niet de demon de toon aangeven, hoe die ook heten mogen, maar gij zelf door uw Heilige Geest ons overheidsapparaat doorlichten en al die zwarte en boze plekken en zweren aanwijzen en wij ons bekeren tot u. Gij ons vorstenhuis, onze koningin, onze kroonprinses, de kleine kroonprins niet begeven en niet verlaten, maar gij nog een licht doe overblijven, ook in de regering van ons land. Ontferm u over ons allen en vergeef genadig onze zonden. En geef, Heer, onze zon wal van dat wij Eén voor één ze u opbiechten, maar dat gij de verborgenste diepten van ons hart, die onszelf ontgaan, dat gij die bedekt reinigen en wassen en vernieuwen tot een leven voor uw aangezicht. Wij vragen het u in Christus naam alleen. Amen. Gemeente, aan de orde van behandeling is zondag 29 van de Heidelbergse Catechismus. Dat is de tweede zondag die handelt over het heilig avondmaal. Zondag 29, de vragen 8 en 79. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Nee, maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, noch de afwassing der zonde zelf is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is, alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar de aard en de eigenschap der sacramenten het lichaam van Christus Jezus genaamd wordt. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed en Paulus de gemeenschap des lichaams en bloeds van Christus? Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen tot het eeuwige leven gevoed worden, maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtig zijn zware lichaams en bloeds door de werking van de Heilige Geest deelachtig worden, als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen. En dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zeker onze eigen is, als hadden wij zelfs in onze eigen persoon alles geleden en gode voor onze zonden genoeg gedaan. Tot zover. Gemeente, we gaan nu eerst samen zingen uit Psalm 31, de versen 15, 16 en 19. Er worden vandaag twee collecten gehouden, nu één collecte voor de kerkvoogdij. En de uitgangscollecte is bestemd voor de najaarscollecte van de zending. Ik was vanmorgen ergens, daar waren ze wat verlegen omdat ze geen zakjes hadden kunnen uitdelen. Nou, dat zijn we hier niet gewoon. En de gemeente heeft pas de dankstond voor het gewas meegemaakt en daaraan gegeven. Daar hoort u nogal nader van. Ik hoop dat God u een even ruim hart geeft voor de najaarscollecte van de zending. Omdat het zo ontzaglijk hard nodig is. En dat niet uit dwang, maar met grote gewilligheid. God zegen u. En in uw gave voor de kerkvoogdij nu, als ook in de uitgangscollecte voor de zending. Wij zingen dus uit Psalm 31, vers 15, 16, 19. In het stuk van het avondmaal gemeente is de catechismus vrij uitvoerig. Dat heeft uiteraard zijn achtergronden in de voorafgaande zondagsafdeling. Is op een positieve, stellende wijze uiteengezet wat de verborgenheid van het avondmaal is. Dat moest voor ons allemaal genoeg zijn. Maar in de tijd van de reformatie was, en dat is in de diepste ondergrond vandaag nog zo, het noodzakelijk dat deze zuivere leer, deze zuivere avondmaalsleer werd afgeschermd tegen misverstanden, sterker tegen dwalingen, sterker tegen de voortwoekerende kracht van de leugenleer. Om nog even de zaak helder voor ons te krijgen, in de voorafgaande zondag, dus zondag 28, is er gesproken over het vermaand en het verzekerd worden en hoe dat allemaal toeging, dat wij aan het enige slachtoffer van Christus deel hebben. En toen was het antwoord dat Christus bevolen had van dit gebroken brood te eten en van deze vergoten drank te drinken. En zo zeker als wij dat voor onze ogen zien geschieden, dat het ook zo zeker voor ons vergoten was. En in de tweede plaats dat zo zeker onze zielen gespijzigd en gelaafd werden. En toen is verder gesproken wat dat nog dat laatste althans inhield. Toen kwamen wij tot dat hele diepe wat we in het bijzonder in de Calvinistische avondmaalsleer terugvinden. En wat we uit het geheel van de schrift door Calvijn en via Calvijn door Ursinus in de catechismus terugvinden. Dat hele diepe van de gemeenschapsoefening met Christus. En u haakt deze zondag bij een uitdrukking in die gebruikt is over de gemeenschap met het lichaam van Christus. Wij vragen gemeente van waar al die misverstanden, die dwalingen, die ketterijen. Dan kunnen wij zeggen dat de natuurlijke mens niet verstaat de dingen die van de geest van God zijn. Dat zijn mijn dwaasheid zijn. Dat hij ze ook niet kan verstaan. Dat hij daartoe het onderscheidend vermogen mist. In de tweede plaats kunnen we zeggen dat de Heilige Geest onze leermeester moet zijn. Want de leer, daar hebben veel mensen een hele verkeerde gedachte van. Dat zouden min of meer bevroren formules zijn. En dat zijn ze helaas wel eens, om niet te zeggen vaak. Maar de leer in de Calvinistische zin, de diepste Bijbelse zin, is de hemelse leer. En daarin is niemand gevorderd dan wie de Heilige Geest tot een leermeester heeft. In de derde plaats kunnen wij zeggen dat niet alleen natuurlijke mensen dwalen, maar dat ook kinderen Gods kunnen dwalen. En dat we maar nooit hoog van de toren hebben te blazen over deze of gene of over onszelf, want dat niemand, ook niet onder de liefste kinderen Gods, te goed is om op meer of minder ondergeschikte punten te dwalen. En verder dat het ons niet gegeven is om de diepste heilgeheimen van God in de gemeenschap in Christus zo te formuleren dat het waterdicht is. Waarom de kerk altijd verstandig doet om zo kort, bondig en helder en diep als het maar kan te formuleren, te belijden wat de schrift ons voorzegt. Dat is gemeente wat wij vooraf moeten zeggen. Hier wordt dus gevraagd, wordt dan niet uit brood en wijn het wezenlijk, het echte lichaam van Christus. En u voelt dat hier de verborgen polemiek, de verborgen strijd tegen Rome achter zit. Want Rome zegt ja. Zodra de priester het brood zegent en zijn hand zegenend opheft over de kelk, dan is, hoewel de contouren ons ontgaan, dan is dat brood en dan is dat wijn, die wijn wezenlijk veranderd in het lichaam en bloed van Christus, hoewel het de kleur en de geur en de smaak van brood en wijn behoudt. Dat is de leer van de transsubstantiatie, waarop wij later bij de behandeling van de paapse mis nog wel uitvoeriger terugkomen. Maar het is natuurlijk een zeer gevaarlijke dwaling wanneer wij de panden van Gods tegenwoordigheid tot God zelf verklaren. En al doet men 100 keer een beroep op het wonder waarvoor we zeer gevoelig hebben te zijn, nog Jezus, nog de apostelen hebben ons in de schrift daarin aanleiding gegeven dat door het wonder van de zegening de panden, dus brood en wijn, veranderen in het lichaam en bloed van Christus. Het is op het Lateraans concilie van 1215 aanvaard. En ten diepste is het een vergroving, een verzinnelijking, een veruitwendiging, een veroppervlakkiging van de diepe gemeenschap met Christus. Ten diepste gemeenten is het een neertrekken van Christus in zijn panden. Ik zeg niet waarover wij beschikken, maar waarin toch min of meer automatisch de gelovigen zouden worden gevoed. Dat is radicaal anders dan wat het avondmaalsformulier ons leert. In het sursum corda, het hart naar boven, dat wij door deze tekenen worden opgeleid tot Jezus Christus die aan de rechterhand des Vaders is. Radicaal daartegenover, daartegenin. Bij Rome wordt dus Christus in de tekenen min of meer ingekapseld. Ik heb het hier niet over de meer nieuwere en soms ook meer vrijzinnige stromingen in de Rooms-Katholieke Kerk, die komen en gaan, maar ik heb het over de officiële Rooms-Katholieke leer, hoeveel strijd daarover in de kerkprovincie Nederland ook geleverd wordt. Het is een neerhalen, het is een verzinnelijking, het is een vergroving, en daarmee ook een veroppervlakkiging, een veruitwendiging. Dat is, gemeente, altijd het gevaar wanneer wij het woord van Jezus, dit is mijn lichaam, op een zo eigenmachtige wijze gaan verklaren, dat er dus door de transsubstantiatie, dus door de verandering van het wezen, het tot lichaam en bloed van Christus worden zou. Dat is altijd het gevaar wanneer wij dat ene woordje isoleren uit het geheel van het verband. Wanneer wij het halen uit de instelling, bijvoorbeeld bij de doop, waarop hier de onderwijzer een beroep doet. Hij zegt, de doop is het bloed van Christus zelf niet, is een teken en een zegel en een pand, daarover is uitvoerig gesproken. Dan halen wij dus het doopwater uit het verband van de instelling, van de belofte Gods, van de bediening ervan, van de belofte van de ouders, van het geloof en de bekering. Het is net als met een piano, als je één toets aanslaat, dan trilt er toch een heleboel mee. En zo is het ook met de Heilige Schrift. Als je één Bijbels woord aanraakt, dan gaan ze allemaal meeklinken. Dat hele koor, dat God uitbundig lof toezingt. En daarom, gemeente, is schriftstudie, schriftonderzoek altijd zo'n kostelijk werk. Je kunt er nooit met een bepaald woordje van doorgaan, groter of kleiner. Maar het geheel van de stemmen uit de Godsopenbaring klinkt de kerk toe. Dat is altijd het gevaar van de sect, ook in de kerk. Dat men met een deelwaarheid er van doorgaat. Soms een hele grote of kleinere waarheid. Maar het is niet Gods waarheid, maar in al de stemmen van Mozes en de profeten, van Christus en de apostelen door de geest meeklinkt. De catechismus zegt dat het brood, het lichaam van Christus genoemd, genaamd wordt. Er is verband, dat zagen we. Namelijk het verband van het teken dat verwijst, van het zegel dat verzegelt, maar er is ook distantie, afstand. God laat zich nooit in zijn tekenen vangen. Hij is nooit de gevangene van zijn kerk. Integendeel, hij handelt vrij machtig in en door de tekenen en vult ze en doorgloeit ze met zijn tegenwoordigheid. Zodat de kerk in eerste instantie niet staat voor het doopwater en in eerste instantie niet voor het brood en voor de wijn, maar in eerste aanleg staat voor God zelf. In het water, in het brood, in de wijn. Dat geeft gemeente altijd die spanning van het pand en van de gever van het pand. Van het teken en de betekende zaak. Van het zegel en de zaak die erdoor verzegeld wordt. Het catechisme zegt dat naar de aard van de sacramenten het brood, het lichaam van Christus wordt genoemd. Naar de aard van de sacrament. Zoals we iemand binnenlopen en een foto aan de kant zien hangen en vragen wie is dat of wie was dat. Dan wordt gezegd dat was mijn vader of dat was mijn moeder. En dan begrijpt iedereen dat dat niet vader of moeder is, maar dat is het beeld van vader en moeder. Zeer nauwkeurig, zeer omlijnd. Maar een gebrekkig beeld. Luther, die in de avondmaalsleer een zogenaamde middenpositie innam, heeft weliswaar de leer van de transsubstantiatie, dus van de verandering van de elementen in het lichaam en bloed van Christus verworpen, maar heeft toch een nauwere verbinding aangelegd tussen het teken en Christus zelf. Dat hangt samen, gemeente, met zijn leer van de alomtegenwoordigheid van de menselijke natuur. Niet zo moeilijk als het eruit komt. Als u bedenkt dat Luther meende dat bij de hemelvaart van Christus de menselijke natuur van Christus ging delen in de eigenschappen van de goddelijke natuur. Dus alomtegenwoordig. En vanuit deze achtergrond, vanuit deze leer van de naturen van Christus, stelde Luther dat in het teken Christus lichamelijk in en onder en bij die tekenen tegenwoordig was. Ze doorgloeide en doorademde. En hoewel dat veel dichter staat naar de bescheiden opvatting van Calvijn bij de schrift dan wat Rome daarover leert, daarover is een controvers geweest en die is er ten diepste nog, ondanks de consensus, de overeenstemming die er is tussen de synode van de hervormde kerk en van de Lutherse kerk hier in ons land. Als zou men daar op een nieuwe wijze bovenuit gekomen zijn. Maar deze nieuwe wijze waarop men boven de controverse is uitgekomen, betekent dat ze helemaal niet aanslaat in de gemeenten. En de ontkerstening, bijzonder ook in de Lutherse kerk, maar niet minder ook in onze eigen kerk, hand over hand toeneemt. Gemeente, wij leren eruit wat we straks zeiden, dat ook een kind Gods kan dwalen. Kolbrugge heeft eenmaal in een verklaring, in een schriftverklaring over de ruzie tussen Lot en Abraham gezegd, wat is het tragisch? Nee, wat is het schuldig dat Lot niet geluisterd heeft naar Abraham? En voegt hij er in één adem aan toe, wat is het schuldig dat Barnabas niet geluisterd heeft naar Paulus over Johannes Marcus, u weet het conflict. En voegt hij er in één adem aan toe, wat is het ontzettend, dat Luther, een zo van God geleerd man, in zaken de twee naturen van Christus en de avondmaalsleer niet de ootmoed gehad heeft om aan de voeten van Calvijn te gaan zitten. Dat is een opmerking gemeend om over na te denken. Maar goed, als we dan tot nu toe gezegd hebben zo niet, dan gaat het dus over de vraag hoe dan wel. Hoe is hij tegenwoordig? Nu gemeente, dat staat vast. Dat hij bij de bediening van zijn sacrament naar de instelling van Christus tegenwoordig is. Levend. Niet maar zo als een verre vriend, gedenkend die al lang overleden is. Nee, dat is de gedachtenisopvatting van Zwingli. Haal ik een beetje catechisatiekennis bij u op? Is nodig dat we daar wat van weten. Nee, het gaat gemeente om de tegenwoordigheid van Christus, van God in Christus door de geest. Kan soms zeer bijzonder zijn. Er zijn soms momenten dat een enkele gelovige of een gemeente doortrild wordt door de tegenwoordigheid Gods. Dat de koning aan de tafel zit, aan zijn ronde tafel. Zijn kinderen het brood breekt, een zeer indringende wijze. Een andere vraag is of een gelovige bijzondere gewaarwordingen moet hebben bij het genot van brood en wijn. Antwoord mag luiden, de gezonde gelovige houdt zich aan het woord. De werking van het sacrament kan onmiddellijk, maar meestal zal het zich daarna openbaren als de nood aan de man is. Dat is altijd met de woorden God zo. Maar, zegt iemand, hoe weet je dat je geen huichelaar bent? Och gemeente, dat hoeven we niet meer te worden. Want we hebben allemaal een bedrieglijk hart, dodelijk en arglistig. De huichelaar houdt altijd aan twee wegen vast. Gods weg en zijn weg. Zijn weg is de weg van de zon. En hij probeert ze allebei te rechtvaardigen. Maar de oprechte, die ziet zijn huichelachtigheid zo uit zijn hart vloeien voor Gods troon en hij schaamt zich dood. U geraakt. Want we moeten maar nooit ergens boven staan, ook niet boven een huichelaar. We dragen hem allemaal mee. Een oprechte in de Bijbel is niet iemand die puntgaaf is. Dat betekent dat iemand die zo verdraaid is, maar al zijn verdraaidheden onder het ontdekkend licht van Gods geest ziet. Zijn er bijzondere gewaarwordingen nodig? De Heere geeft het wanneer het nodig is. Maar hij vertroetelt zijn kinderen ook wel eens. Want hij is geen karig God. Alleen we hebben dat niet als eis te stellen. Intussen gemeenten is het een grote verborgenheid. De Heere zegt die mijn woord bewaart, ook dit avondmaals woord. Ik zal tot hem komen en ik zal mijzelf aan hem openbaren. O gemeente die bekend maakt, we zijn zo blind en voor woord. En voor sacrament. Die bekendmaking van de Heer Jezus Christus zelf. Dat Hij onze gastheer is. Dat wij zijn gasten zijn. Dat brood eten aan s'Heeren tafel. Dat stil gevoed worden door dat brood en door die wijn. Dat eten van het lam. In de bittere saus van onze ellende, van onze zonde die we meedragen. De weldadigheid, ofwel de goedertierenheid en de trouw Gods waarmee hij ons omringt. In ons leven ook rondom de avondmaalstafel. Dat altijd en alles moeten verliezen. Om Christus in zijn dierbaarheid, in zijn schoonheid, in zijn kostelijkheid, is een alles overtreffende waarde te ontvangen. Gemeente, wat is het groot wanneer de koning tegenwoordig is met de tucht van zijn woord en van zijn geest. Als ge daar niets van weet, mocht ge het wel eens nakijken. Want de Heere zegt die mijn woord bewaart. Dat is wat gemeente. In deze tijd altijd, maar ook in deze tijd Gods woord bewaren. Zo dat het diep in onze zielen indringt. Dat heeft zijn gevolg, gemeente. En wanneer die geestelijke tegenwoordigheid van Christus er niet meer is, zijn de instituten geraamten geworden, lijken. Dat is een vreselijk woord, maar het is niet anders. Waarin de kerkelijke machinerieën nog wel een poosje kunnen draaien, wat is een mensenleven in Gods tijden, en wat zijn drie generaties in Gods tijden. Maar wanneer die geestelijke tegenwoordigheid van Christus niet meer wordt opgemerkt, niet wordt gemist en niet wordt gezocht. Ja, zegt ge, maar wanneer mag ik nu aangaan? Want daar moet je toch uitverkoren voor zijn, zeker. Alleen het is een eigenschap van Gods uitverkorenen dat ze van verre staan. De tollenaar, lezen wij, stond van ver. Die had het niet over een uitverkiezing, maar die had het alleen maar over zijn hemelhoge schuld. En hij sloeg zichzelf op de borst en zei, o God, wees mij de zondaar genadig. Gemeente, wanneer het gaat over wanneer aangaan, dan zegt iemand, wanneer ik vanwege mijn zonden het licht van mijn ogen niet meer bij mij is. En toch zo graag de gekruisigde Christus zou zien en omhelzen. Dat weer klinkt dat in uw hart. Wanneer ik vanwege mijn zonden niet uit mijn ogen kan kijken. En toch. Toch zo'n ontzaglijke begeerte heb om deze Christus te zien en te omhelzen. Gemeente, God is tegenwoordig ook bij de tollenaar, die van ver staat, maar naderbij gebracht wordt. En dan is alles wat aan Christus is, buitengewoon begeerlijk. En alles wat aan ons is, is van nul en geen erwaar, doet niet mee. Wat een hem is. Dat is zeer begeerlijk. Meent u wanneer de koningin door Zoetermeer op een aangekondigd bezoek zou komen, dan stonden we langs de kant van de weg om haar te groeten. Want de kerk Gods is altijd zeer op het Oranjehuis gesteld geweest. En dat het zo blijft. Ook in deze tijd van verachting van het gezag en van de geschiedenis. Zijn twee kwalijke dingen. Wanneer de koningin langs zou komen, dan zou op een bepaald moment de vonk overslaan. Daar is ze. Kijk, gemeente, dat is het. De meester is daar en hij roept u. Dat komen van Christus is tot een oordeel wanneer wij geen verbinding met hem hebben. Leven in onze zonden, in onze eigen gerechtigheid, die niet beleiden en bestrijden. Want God is een vertierend vuur. Christus is een vertierend vuur voor de schijnheilige. Is een vertierend vuur voor de onboetvaardige. Die later zal zeggen, heb ik niet in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken. Maar tot wie Jezus zal zeggen, ik heb u nooit gekend. Maar het is ook tot een zegen. Een grote zegen. Wanneer de avondmaalstafels doorkijken zijn, Bethels, plaatsen waar God nader zichzelf ontvangt, plaatsen waar het woord des Heeren dieper, breder, voller in onze ziel inzinkt, want daar wordt het leven verkregen tot in eeuwigheid. En toch, gemeente, hoe waar dit alles is, het is ten dele. Want de volle openbaring wacht. Christus is tegenwoordig, zeker. Naar zijn godheid, majesteit en geest wijkt hij nooit van ons. Hij is tegenwoordig voor het geloof in en onder en bij de tekenen, daar had Luther wel gelijk in. Maar niet zonder meer, daar blijft altijd de distantie van het ware geloof. En gemeente, de volle openbaring wacht, want hij zelf is in de hemel. En hij zegt, ik zal niet meer van eten van die vrucht, totdat ik die met u nieuw zal eten in het koninkrijk van mijn God. Dat wekt het verlangen op van de bruid van de gemeente. Het verlangen naar hemzelf, dat hij zichzelf totaal zal openbaren. En nu de laatste vraag. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed en Paulus de gemeenschap van het lichaam en bloed van Christus? Als er dan niet een is gelijkteken mag gesteld worden, waarom noemt Christus dan het zo en Paulus zo? Gemeente, dat is om ons te leren dat gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, dat is duidelijk, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn waardoor onze zielen tot het eeuwige leven gevoed worden. Betekent, gemeente, dat brood en wijn door ons worden genuttigd, wijn niet in die maat als in het oosten, zouden misschien zeggen brood en melk of brood en water of brood, noem maar op. Wij eten, gemeente, om in het leven te blijven, om de dood op een afstand te houden. Dat is bekend dat wie niet eet, kan niet blijven leven. Kan een poosje goed gaan, maar dat loopt af. We zeggen, die man eet niet meer, die vrouw eet niet meer, dan denken we, dat gaat verkeerd. Zolang we eten, proberen wij de dood op een afstand te houden. Sterker, dat ons lichaam gevoed wordt onder de zegenende hand Gods. Kijk, gemeente, dat is een beeld, wat ook de catechismus gebruikt, dat het eten van het lichaam en bloed van Christus de gemeenschap schenkt, de dood wegwerkt, wegeet. En wat heeft een mens er voor over, gemeente, om in het leven te blijven? Ouderen onder ons die de oorlog bewust hebben meegemaakt, weten het maar al te goed. Wat een mens er niet voor over had om voor zichzelf, voor zijn vrouw, eventueel voor de kinderen, eten en drinken te hebben. En nu wordt hier gezegd dat gelijk brood en wijn tijdelijke leven onderhouden, zo is het gekruisigde lichaam en het vergoten bloed de waarachtige spijs en drank waardoor onze zielen tot het eeuwige leven gevoed wordt. Meent hij, dat is het mysterie. We hebben dat gelezen. We kunnen ervan onder de indruk komen als we Jezus' eigen stem horen die zegt, ik ben het brood Gods, dat uit de hemel ben is neergedaald. Dat de wereld het leven geeft. En tenzij gij dit brood eet, gij zult in der eeuwigheid hongeren. Gemeente, dat is nu zijn gekruisigd lichaam. En wees nu eens eerlijk. Als we nu vanavond hebben over dat gekruisigde, dat gebroken lichaam, die vergoten bloed, gaat er dan wat in u meezingen, meetril? Dat gezegd, ja. Dat is nu alles voor mij geworden. Zeg het eens eerlijk. Voor God vanavond. Of dat gezicht, ja, daar wordt wel over gesproken, maar het is een gesloten boek voor me. door dan wat Christus zelf zegt, ik ben het brood Gods dat uit de hemel is neergedaald, dat aan de wereld het leven geeft. En het is zelfs zo scherp gemeen, dat de Heer Jezus met een scherp scheermes alles wegsnijdt. Want op onze akker groeit geen sprietje. Niks. Helemaal. Gij hebt geen leven in uzelf. Ook zo'n diepe uitdrukking. Geen leven hebben in jezelf. Daar de dood te vinden. De dood op te schrijven. En het leven te vinden in een ander. O, die kostelijke prediking van de Heer Jezus tot de Joden in Johannes 6. Lees het vanavond, want het hele hoofdstuk is uit. Zijn machtig, overweldigend hoofdstuk. Ik ben het brood Gods. En dan zien we hem in zijn stervensbereidheid. In zijn gewilligheid. En dat hij nu zo, als hij gebroken wordt. En zo, als zijn bloed vergoten wordt. Spijs en drank tot het eeuwige leven is. Kijk, dat is gemeente om ons te leren. Die uitdrukkingen, wil de catechismus zeggen, zijn om ons te leren, ook onze kinderen. Ook die vitale jongens en meisjes, wie alles nog elastisch is. De hele leven voor zich hebben, dat zullen we hopen. Dat nu van de meest veerkrachtige jongen die hier zit. Van het meest sterke meisje dat hier is geld. Je hebt geen leven in jezelf. Zeker ons natuurlijk leven is een geschonken leven. Dat bedoelt de Heer Jezus niet. Je hebt geen geestelijk leven in jezelf. Je hebt het niet. Je zult het ook nooit krijgen. Althans uit jezelf. Gemeente, dat is even indrukwekkend. Heb ik die jongens en meisjes er ook bij die zeggen, nou, dat is nogal pittig. Valt wel mee. Want Paulus schrijft deze verhalen aan Korinthe aan zakkensjouwers. Havenwerkers. Mensen die er nog maar een half jaar van gehoord hadden. En die begrepen het blijkbaar wel. Zit hem niet in de uitgebreidheid van ons begrip, maar in dat wederzijds contact. Daar zit het hem in. Ook die jongens en meisjes, ook de kinderen. Buiten de Heer Jezus is geen leven. Ik hoop dat dat diep in de zielen doordringt. Ook van kinderen. Ook van jonge mensen. Maar het tweede niet minder. Brood Gods is Hij. Die de wereld het leven geeft nadat Hij uit de hemel is neergedaald. Dus het is een grote les om ons dat te leren. Maar dat niet alleen, het is ook een zegel. Komt weer die verzekering, waarover wij de vorige keer breedvoerig hebben gesproken. Het is niet alleen dat zo dat brood van Christus voedt, maar het is ook dat wij het deelachtig gemaakt worden. Eten, dat is kauwen, dat is verwerken. Dat is dat je maag het opneemt en via dat wonderlijke proces van de spijsvertering je lichaam verfrist en gevoed wordt. Want zo staat het hier, niet alleen dat teken om ons te leren, maar veel meer om ons te verzekeren dat wij zo waarachtig zijn zware lichaam, zijn bloed door de werking van zijn Heilige Geest deelachtig worden. Als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen. En dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zeker onze eigen is. Als hadden wij zelf in eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonden genoeg gedaan. Het is dus een verzekering, gemeente. Van de deelachtig maken. Van de toe-eigening. Want inderdaad, God geeft licht over zijn eigen werk. Dat is altijd een goed gezegde. bij mensen die vragen, hoe weet ik dat nu? Maar vergeet niet, gemeente, dat God dat blijft verzegelen. Wat verzegelt hij? De levensgemeenschap met Christus. Onze vader noemde dat de Unio Mystica, de diepe, bevindelijke, mystieke vereniging met Christus. Is het avondmaal een zegel van, uiteraard voor het geloof. En die hebben dat zo nodig, gemeente. Het is dus niet alleen zien, brood en wijn voeden, zo voedt en onderhoudt het lichaam en bloed van Christus, maar het is ook één plant met hem worden. In de levensgemeenschap met hem ingroeien. Meegenomen worden aan zijn kruis, in zijn dood, in zijn begrafenis, in zijn opstanding. Het is deel krijgen aan zijn goddelijke natuur waarover Petrus eenmaal spreekt. Maar vooral deel hebben aan zijn menselijke natuur, dat wil zeggen meelijden. Aan de dood overgegeven worden elke dag. Delen in de haat en in de bespotting. Delen in de minachting en de achteruitzetting van vroom en goddeloos. Dat is de gemeenschap. Die gaat niet op in het gevoel. Wel het er zeker niet buiten stort. Maar er is bij sommigen een misverstand dat het alleen maar het gevoel zou zijn. Het is wel teer. Het ligt wel heel erg teer. Het ligt zo teer, gemeente, dat we er nooit zuinig genoeg op kunnen zijn. Maar het is de verzekering voor het geloof. En het geloof omvat hoofd en hart en hand, alles bij elkaar. Het geloof, gemeente, is die totaal binding aan de zaligmaker zelf. En dat wordt verzekering, dat wordt verzekerd. Namelijk die zalige ruil. Dat Christus in eigen persoon de straf geleden heeft. En in eigen persoon aan God heeft genoeg gedaan. Dat wil zeggen de gehoorzaamheid heeft volbracht. Altijd die twee zijden van dat borgwerk van Christus. Wordt verzekerd dat hij daar gestaan heeft in onze plaats. En die verzekering heeft het geloof zo nodig. Brood nog. Midden in het leven zijn we door de dood omvangen. Er hoeven niet voor op ons ziekbed of sterfbed te liggen om in één keer de dood in het gezicht te kijken. Kan zo in één keer levensgroot voor je staan. Met zijn gapende muil, je te verslit, houden onze praatjes wel op. Meent het geloof heeft het zo nodig. Die verzekering, dat zo waarachtig de levensgemeenschap onderhouden wordt en dat hij het gedaan heeft. Omdat een gelovige vaak tot aan zijn lippen vol zit met ongeloof en kleingeloof. De huiver en de eerbied en het ontzag ons mag bezetten. Het is maar niet vanzelfsprekend. Geen angstpsychose, nee, het is wel de huiver, de eer, het ontzag, tegelijkertijd de liefde. Die staan niet los van elkaar. Gemeente, dat is zo nodig, want ons leven wordt door stormen gebukt. Zoals een schip dat averij oploopt, het in de haven moet meren, opknapbeurt nodig heeft. Waar tuig en wanden en alles kraakt. Dat is het getuigenis van Gods geest. Dat in de prediking reeds tot ons komt. In het geloof wordt gehoord, maar in het avondmaal in het bijzonder. Het getuigenis van de Heilige Geest. Waarover het avondmaalsformulier zegt die dit getuigenis missen. Die eten en drinken zichzelf een oordeel, niet het oordeel, maar een oordeel, dat is al erg genoeg. Dat is het getuigenis van Gods geest over de zaligmaker. Dat resoneert, dat weerklank vindt in ons hart. Meent alleen die geest, getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Dan is er groei. Hoe werken wij nu met dat sacrament, gemeente? En hoe waarderen wij het sacrament? Welke plaats heeft het in ons leven? Hebben wij er werkzaamheden mee? Je hoeft heus niet verbaasd op te zien, althans wat de orde der kerk betreft, wel wat Gods kant betreft. Maar je hoeft heus niet verbaasd op te zien dat het volgende week voorbereiding is voor het heilig avondmaal. En over 14 dagen staat aangericht, dat is u gezegd, dat weet u ook wel. Gemeente, hoe velen werken er verkeerd mee met dat sacrament. Sommigen menen dat het eten en het drinken in het sacrament de geloofsingang in Christus zelf is. Dat is een vergissing. Het is wel de versterking van de geloofsband en de geloofsingang. Maar het eten en het drinken van de tekenen bij het sacrament zijn niet zonder meer de ingang in Christus. Want dan krijgen wij die gevaarlijke situatie dat een mens blijft die hij is. Als die het avondmaal ziet aankomen, dan moeten er hier en daar een tak gesnoeid worden. En als het voorbij is, dan gaat hij in zijn oude lieve leven weer verder. Of beter gezegd, in zijn kwaaie leven. Gemeente, dat is tot uw ontdekking gezegd. Want het is rooms te menen dat het gebruik van de tekenen zonder meer de geloofsingang in Christus is. Maar ik mag u wel opwekken tot het rechte gebruik. Tot het rechte gebruik om op te wassen in de genade van Christus, zeker, maar ook in de kennis van Christus. De kennis van Christus is een hartverwarmende, de zonde dodende kennis. Ach, dat er nog zoveel zonden in ons zijn overgebleven. En dat we met dat driehoofdig monster, de duivel, de wereld en ons eigen vlees soms op leven en dood worstelen. Of soms stillekens een compromis sluiten en ons er ergens bij neerleggen dat we nu zijn zoals we zijn. Dat komt omdat als we leven aan onze ziel, kennen wij niet meegaan in zijn dood en in zijn opstand. Niet mee begraven worden en niet mee opstaan tot een nieuw leven. Dat we niet de zin van Christus in ons leven proeven en smaken. Er is niets meer wat de zonde doodt en de zonde overwint dan de geur van Christus. Onthoudt u dat? Die misschien in allerlei worstelingen zijt ingebed. De geur van Christus dood is zonde doden, levensvernieuwend, opdat gij op moogt wassen in de genade, maar ook en vooral in de kennis van Christus en vervuld moogt worden, er vol van wordt, met de kennis van zijn wil. Dat het dan blijken, gemeente, ook in de avondmaalsvieringen, en God geef in de komende avondmaalsviering dat hij daardoor het oog verlicht en dat we krachtig worden in de openbaring van Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen samen uit Psalm 84 het vierde vers. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort, Psalm 84, vers 4. Laat ons danken en bidden. Uw naam zij geprezen, Heere, dat het u behaagd heeft om de schatten van het woord Gods de stamelende wijze te laten vertolken. Wie is in staat een leraar te zijn zoals gij het van ons vraagt? Want Heere, gij leerde met macht. En gij hebt zo geleerd dat de scharen of voor u vielen of bij u vandaan gingen. Toen gij het vlees en het bloed van Christus van uzelf aan de orde stelde, dat dat alleen gegeten kon worden, omdat we ons de dood gegeten hebben aan de verboden vrucht. En dat nog dagelijks herhalen. En laat dat, Heer, als een zwaard door de gemeente gaan en door de zielen. Tenzij gij het vlees van de Zoon des mensen eet, gij hebt geen leven in uzelf. Geef, Heere, dat we dat van heler harte geloven, dat wij midden in de dood liggen, en er geen graantje ontkiemt in ons hart, buiten de bedouwende werking van uw geest, maar dat het geloof zo'n wondergave is, dat het leven ligt in hem. Dat het leven geopenbaard wordt uit hem en gevoed wordt door hem, door de verborgen werking van uw heilige geest. Komen u bidden, Heer, om de zegen over het woord der prediking in onze huizen, in onze harten, in onze gesprekken, in onze arbeid. Dat gij moogt zijn met de beroepen dienaar des woords die aanstaande zaterdag zijn beslissing voor deze gemeente moet nemen. Gij kunt hem een haak in zijn ziel slaan, om hem tot een gewillige te maken, hoewel we dat niet verdiend hebben. En geef dat we dat ook beleven. Gij kunt hem een haak in zijn ziel slaan, om hem brengen op een plaats waar hij van u entwegen moet en mag arbeiden. Heren, wij mogen u dat vragen, omdat het zo nodig is. Het is niet ons werk. Het is het door u opgedragen en aanbevolen werk. En gij zijt zelf de koning der kerk. Bij wie zouden we anders moeten zijn? Want gij hebt niet alleen woorden van eeuwig leven. En gij hebt niet alleen uw geest die uw volk daarmee werkzaam maakt. Maar gij hebt bovenal de sterren in uw rechterhand. En dat betekent toch dat gij uw dienaar met uw dienaren doet naar uw raad en naar uw welbehagen. En geef hem daarin een recht inzicht, een helderheid, een duidelijkheid. Want wij zijn niet zo gauw uitgepraat, uitgedacht. We hebben onze wensen en onze begeerden. Dood ze allemaal. Opdat we niet anders willen dan wat gij wilt. En vragen, wat wilt gij dat ik doen zal? Geef dat de gemeente daarin meegaat. En dat we daarin meegetrokken worden door uw geest. We leggen de noden van onze kinderen, van onze jongens en meisjes, de jeugd van de gemeente voor u neer. Wil gij ze zegenen, ook in de strijd van hun jong zijn. Alles wat hen boeit en verrukt, wat hen bezighoudt, wil gij geven dat zij het meedragen. Ik heb geen leven in mijzelf. Maar de Heer Jezus is het brood Gods, dat uit de hemel is neergedaald. Heren, zo vragen wij uw zegen over heel uw kerk, dat gij haar gedenken moogt, ook in deze tijd van gerichten en van oordelen, dat gij in aan haar moogt denken, naar het welbehagen dat gij hebt tot uw volk, in die enige zaligmaker. Verhoor ons, God alle genade. Doe het alles om de naam van de Heer Jezus Christus, uw lieve Zoon. Amen. Gemeente, wij zingen nog samen uit Psalm 25 en daarvan het 7e vers. Ik had straks nog vergeten u te zeggen dat er aanstaande woensdagavond lidmatenkring is. En dat wek ik de jonge lidmaten zeer en zeer hartelijk voor op. Psalm 25 vers 7. Verhef thans uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.